bij mij thuis is het echt goed geregeld. Ik weet dat mijn kinderen een keer moesten invullen van... er waren allemaal taken. Dan moest je dan zeggen, papa, mama. Nou echt, ik kwam nergens aan de beurt. Bij strijken niet, bij wassen niet, bij... Dus die denken dat het mannenwerk is.
Hallo en leuk dat je luistert. Ik ben Karen Rensma. Met een achtergrond in de chemische technologie en psychologie coach ik vrouwelijke leiders. En dit is Voorbij het glazen plafond, de podcast waar ik in gesprek ga met inspirerende vrouwen over hun ervaringen, hindernissen en slimme oplossingen op de hobbelige weg naar sterk leiderschap. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Het Glazen Plafond. Ik zit hier vandaag met Jeannette Bekhoff. Welkom Jeannette. Ontzettend leuk dat je hier bent in mijn podcast.
Ja, graag gedaan, Karen.
En Jeannette, jij bent teammanager arbeidsrecht bij DAS. Geeft leiding aan ruim 25 arbeidsrechtsjuristen.
Ja, klopt.
En dat doe je ook echt al een aantal jaren. Als ik jou meteen maar eens even voor de voeten gooi. Het fenomeen glazen plafond. Feit of fabel?
Ja, dat vraag je aan een jurist. Dan krijg je ook het juristenantwoord.
Ja, kom maar door.
Ja, ik zou zeggen, dat hangt er vanaf.
Ah, ja, ja.
Ja, feit of fabel. Ja, ik geloof wel dat het een feit kan zijn. Dat er echt wel bedrijven en ondernemingen zijn waarbij het speelt. Mm-hmm. En dat er ook in de hoofd van vrouwen speelt van... kan ik dit wel of kan ik dit wel combineren? Mm-hmm. Vind ik het wel leuk? Mm-hmm. Is het wel iets wat ik wil? Hè? Dus dat speelt. En dat ze geen omgeving hebben die zegt... joh, natuurlijk kan je dat. En echt iets voor jou. Maar als ik kijk in ons bedrijf... ja, wij hebben ontzettend veel vrouwelijke leidinggevenden... en ook op cruciale posities.
Mm-hmm. Ja,
waaronder onze CEO. Die is ook, dat is ook een vrouw.
Ja, ja. Dus bij DAS zie je eigenlijk dat... dat dit niet zozeer aan de orde is?
Nee, op dit moment niet.
Ja,
nee.
Ja. Nee. Ja, dat is heel mooi. Het lijkt me heel fijn werken in een organisatie... Waar je merkt dat het zo gaat.
Ja, nou ja, ik loop al een tijdje mee. Dus ik heb ook wel anders meegemaakt, hoor. Dus het is niet zo dat het altijd zo is geweest. Ja. Maar het is al zo lang als ik er werk... zie ik wel dat het een heel vrouwvriendelijk bedrijf is voor leidinggevende posities.
Ja, ja, ja. En je zegt, ik loop al een tijdje mee. Je hebt ook wel anders meegemaakt. Was dat bij dezezelfde organisatie dat je dat ook wel anders hebt meegemaakt? Dat je daar de organisatie echt in hebt zien groeien? Richting meer diversiteit en inclusie? Of doel je op andere organisaties waar je werkt?
Nou, ik ben 32 jaar geleden begonnen met werken. En toen zag de wereld er echt wel anders uit. Ja, als je part-time wilde werken, dan... dat was niet aan de orde.
Ja,
dan
ja.
moest je echt bevechten. Mm-hmm. En als je in een leidinggevende functie part-time wilde werken... daar werd echt glazig gekeken van... nee, dat was gewoon niet... daar was geen sprake van. En voor vrouwen speelt toch vaak van... de combinatie van gezin en werk. Mm-hmm. Dat moet gewoon kunnen. Mm-hmm. Wil je zo'n stap maken? En ja, als dat niet gefaciliteerd wordt... ja, dan maak je het wel heel moeilijk voor vrouwen om door te stromen.
Ja, ja, ja. Ja, dat zijn wel extra hindernissen die dan worden opgeworpen in feite.
Ja, ja. Nou ja, toen ik begon met werken hadden we alleen maar mannelijke leidinggevenden. We hadden een mannelijke directeur, een mannelijke onderdirecteur, mm-hmm. twee mannelijke leidinggevenden. Ja. Dus ik ben echt in de mannenwereld begonnen.
Ja, ja, ja.
Ja. Ja.
Hoe heb je dat eigenlijk zien veranderen in de afgelopen tijd? Wat gebeurde er waardoor die rolverdelingen wat meer in evenwicht kwamen? En wat is daarvan het effect zo in de organisatie?
Toen ik in 2004 ben ik bij DAS gaan werken. En dat was door een overname. Uh-huh. Dus wij werden overgenomen. En ik vond het een hele professionele organisatie. Met heel veel ook aan leiderschapsopleidingen gedaan. Die moesten wij dus ook nog volgen omdat wij uit een andere organisatie kwamen. Maar dat vond ik heel fijn. En daar waren ook al gewoon heel veel vrouwen die dat volgden. Dus je zat eigenlijk al... Toen was het 50-50, zeg maar. Dus 50% mannen, 50% vrouwen. Oh, ja. In de hogere posities was het nog wel dat er meer mannen zaten dan vrouwen. Mm-hmm. Dus 2004 was het, nou 2023. En nu is het 80% vrouwen, 20% ja, mannen. Dus dat is echt wel gekanteld.
Ja, ja. En wat merk je daarvan? Of wat denk je dat daarvan de impact is op mensen die werken bij deze organisatie? Voor zowel vrouwen als voor mannen?
Ja, wij maakten laatst een beetje het grapje van... als er een positie komt, dan doen we bij gelijkgeschiktheid... gaat de voorkeur uit naar een man. Ja. En dat echt dachten van, wat voor wereld zijn we beland? Dus ik geloof dat binnen onze organisatie wordt niet meer raar opgekeken van... dat er een bepaalde positie door een vrouw wordt ingenomen. Ja. Of dat nou op CEO-niveau is, mm-hmm. of op middelmanagement, of op projectbasis... Uh-huh. Is heel vanzelfsprekend dat vrouwen dat ook kunnen.
Ja, ja. Ja. Dus in feite een mooie koploperspositie als organisatie.
Ja.
Mooie voorbeeldrol ook, zou je kunnen zeggen, als organisatie. Ja.
Ja, en het bijzondere is dat wij dat zelf eigenlijk helemaal niet zo bijzonder vinden.
Ja.
Wij zijn er zo in meegegroeid van dat wij heel veel vrouwen op cruciale posities hebben, dat wij dat eigenlijk normaal vinden.
Ja. Ja. Ja, nou ja, en in feite, ik zou dan daaraan toe willen voegen, alsof er een soort een nieuwe standaard is ontstaan binnen jullie bedrijf, dat het niet een soort van uitzondering is als een vrouw op een eindbeslisserspositie komt, maar dat dat de standaard is, dat dat natuurlijk ook gebeurt. Niet alleen mannen, maar ook vrouwen. En niet alleen vrouwen, maar ook mannen. En ik denk dat is een hele mooie eigentijdse standaard om bedoeld of niet bedoeld te hebben in een bedrijf.
Ja.
Ik denk dat dat iets heel moois is.
Ja, nou ja, dat wordt ook niet zo over bij stilgestaan. Je neemt gewoon iemand die er geschikt voor is of die de ambitie heeft.
Mm-hmm.
En die ambitie die zit ook bij heel veel vrouwen dus om dat te doen.
Ja.
En je hebt natuurlijk je voorbeelden. Hè? Je ziet ook iemand mm-hmm. Die dat doet en die dat kan. En die dat, dat je denkt, nou, mm-hmm. Dan is het misschien ook wat voor mij. Of ga ik me daar ook voor opwerpen.
En dan raak je eigenlijk even het belang aan van rolmodellen. Hoe kijk je daar tegenaan? Ook als je kijkt naar jezelf. Hè? Heb jij bepaalde rolmodellen gehad? Die jou echt hebben geholpen in het maken van keuzes in je loopbaan. En in te komen waar je nu bent.
Ja, toen ik begon met werken... toen had ik eigenlijk niet veel rolmodellen.
Mm-hmm.
Ik ben de eerste van de generatie die gestudeerd heeft en de mm-hmm. wat hogere functies zeg maar heeft mm-hmm. Ingevuld.
Mm-hmm.
Dus ik moest eigenlijk wel gewoon zelf ontdekken.
Mm-hmm.
Maar ik heb dat toen niet zo bij stilgestaan, want ik keek gewoon naar mijn collega's, ik keek gewoon naar andere mensen en daar pikte ik het van op. En wat ik net al zei, we hadden twee leidinggevenden en die waren heel verschillend. Die ene was, die brandde je echt tot de enkels aan toe af. En dat mocht toen nog. En die ging er dan vanuit van als ik dat doe, dan wordt diegene beter. En die andere, die was, die gaf je heel veel vertrouwen. En die vertelde wat je goed deed. En daar heb ik naar gekeken. En toen dacht ik, als ik later leidinggevende word, dan wil ik ze worden zoals die ene die zoveel vertrouwen geeft. Mm-hmm. Omdat ik zag wat het gebeurde als je dat op een andere manier deed.
Ja.
En diegene had ook gezegd tegen mij van, zegt hij, als je zo doorgaat, dan word je wel beter dan ik.
Mm-hmm.
Toen, ik werd door hem opgeleid. Dus ze was niet als leidinggevende, maar gewoon als jurist. En als je dan net starten bent of zo, dan is het een gigantisch compliment natuurlijk wat iemand je maakt. En hij kon dat natuurlijk niet weten of zo, maar ik heb het altijd onthouden.
Ja, ja, ja. Nou ja, ik kan me voorstellen dat dat wel opmerkingen zijn waar je vleugels van krijgt. Waar je door gedragen wordt. En dat dat een groot verschil kan maken.
Ja.
En eigenlijk denk ik, hebben we allemaal iemand nodig, op meerdere momenten en op meerdere vlakken, die zo'n rol voor ons inneemt. Hè?
Ja.
En het kan ook iemand zijn die gewoon, tussen quotes gewoon, inspireert. Maar ook dus, zoals jij nu benoemt, hè, als vanuit deze opleider, en krijg je ook een beetje een mentorachtige rol misschien. Hè?
Ja.
Hoe kijk je wat dat betreft naar jouzelf als hoe jij zelf de rol van inspirator of rolmodel invult? Zie je dat zo? Of?
Ja, ik probeer toch wel heel op een positieve manier op een positieve manier leiding te geven. Mm-hmm. Door te kijken wat er goed gaat. Door doelen te stellen die haalbaar mm-hmm. zijn en die dan te overtreffen.
Yeah.
Ja, en dan krijg je gewoon ook in je team heel veel flow. Mm-hmm. Hè, want dan ga je voor een gezamenlijk doel en dat lukt dan.
Yeah.
Dus dan kun je successen vieren. Mm-hmm. En successen zijn besmettelijk. Hè, dus dan, dan wil je ook weer nieuwe dingen doen. Ja, en ik vind professionaliteit ook belangrijk. Dat je gewoon kijkt van wat heeft het bedrijf nodig? Wat, mm-hmm. Waar staan we voor? Wat moeten we halen? En dat je daar ook met z'n allen afspreekt. Van, dat gaan we halen. Mm-hmm. Dus dat je enerzijds zorgt dat het bedrijf gewoon goed draait. Maar anderzijds ook zorgt dat het team gewoon goed draait. En dat de mensen het daarin naar hun zin hebben. Ja, en dat is de heilige graal.
Het feit dat jij vrouw bent, heb je het idee dat dat op de een of andere manier invloed heeft gehad op, op hoe jij werkt, hoe jij leidt, hoe jij bent bejegend? Hoe heb jij dat ervaren?
Ik was op de vestiging waar ik werkte wel een van de eerste vrouwen met kinderen, met een gezin, dat in een leidinggevende functie werkte.
Ja.
En ik denk dat ik daarin wel voorbeeld voor veel mensen ben geweest van het kan wel. Mm-hmm. Hè? Dus een beetje een voorbeeldfunctie. Mm-hmm. Ja, en ik weet niet of dat nou vrouw zijn is of de manier waarop ik werk. Maar ik heb ook wel mensen die bijvoorbeeld 10 jaar met mij gewerkt hebben en wat anders zijn gaan doen. En mm-hmm. dan een brief sturen om een ontslag toe te lichten. En die zaten ze bijvoorbeeld al lang niet meer bij mijn team. Maar dan wel erbij zetten van... En ik wil in het bijzonder Jeanette bedanken. Want dat is toch wel een beetje mijn dasmoeder. En dat heb ik niet één keer. Maar dat heb ik echt wel twee keer meegemaakt. Ja, ja. En ook iemand die met pensioen gaat. En die ook richting HR heeft aangegeven hoe fijn die met mij gewerkt heeft.
Mm, yeah.
Ja, en dat vind ik dan wel... Kijk, mensen hoeven dat niet te doen. Dus en hebben er ook niks meer bij te winnen. Want ze gaan weg.
Ja, precies.
Ja, maar je maakt dus kennelijk wel indruk. En ik denk dat het komt omdat ik de menselijke kant altijd zie. Ik probeer echt altijd heel menselijk gewoon met iedereen om te gaan. Ik heb sinds kort een nieuw team. Daar zitten best veel mensen in. Mm-hmm. En ik heb met iedereen gewoon een heel uitgebreid gesprek gehad van wie ben je? Wat is je achtergrond? Wat vind je prettig? Zodat je echt maatwerk kunt leveren van wat iemand nodig heeft. Ja. Dus daar investeer ik gewoon heel veel in.
Ja.
Ja, en ik doe dat ook niet functioneel. Dus ik doe dat ook niet omdat ik een leidinggevende ben. Dat blijft, stel dat ze in een ander team terechtkomen en er zou gewoon iets gebeuren of zo. Mm-hmm. Iets vervelends of iets moois. Dan zou ik daar nog steeds aandacht aan geven. Omdat ik denk, weet je, dat is toch een band die je met elkaar opgebouwd hebt.
Ja, zeker. Ja.
Nou ja, dat heb ik bij wat mannelijke leidinggevenden wel eens gemist hoor. Van dan hadden ze gewoon een nieuwe functie en dan, dan bestond je eigenlijk gewoon niet meer voor ze. Dus dan had je gewoon een nieuwe familie, zeg maar.
Ja, okay.
Ja, en dat viel me dan wel eens tegen.
Ja, dus dan viel de verbinding eigenlijk acuut weg.
Ja.
Ja.
Ja, alsof er nooit iets geweest was of zo.
Oh, ja.
En ik vind, voor mij is het de interesse die ik heb, die heb ik echt.
Ja. Ja, precies. Het is geen transactionele interesse, zal ik maar zeggen. Hè? Voor eigen gewin of iets dergelijks.
Nee, nee.
Het is wie je bent en dat laat je zien. Dat neem je mee naar het werk.
Ja.
En ik kan me voorstellen dat dat ook iets is wat een soort dragende functie kan hebben in een organisatie. Hè? Als inderdaad er verplaatsingen zijn naar andere afdelingen, maar die verbondenheid, verbinding, die houdt stand. Dan wordt het geen los zand. Dan wordt het niet allerlei losse toko's. Maar dan wordt het steeds meer een hechte club.
Ja.
En het lijkt me dat voor iedereen die er werkt veel prettiger is. Omdat je dan veel meer een soort gevoel krijgt van thuiskomen in een organisatie.
Ja.
En ik denk dat uiteindelijk ook voor de organisatieresultaten heel gunstig is.
Ja, en ik merk ook door zeg maar in het begin of zoveel te investeren in je medewerkers. Want als je 25 keer een gesprek hebt van 1,5 uur, dat hakt er best wel in.
Dat is een aanzienlijke hoeveelheid tijd.
Ja, ja, maar dat betaalt zich terug. Want je kunt dan in een hele korte tijd gewoon enorme teams smeden.
Ja, en je kijkt echt verder dan de werknemer. Maar je kijkt eigenlijk naar de hele mens die de werknemer met zich meeneemt in feite.
Ja.
Ja. Dan voel je je gezien, dan voel je je gehoord.
Ja.
Daarnaast zijn er andere eigenschappen die je bij jezelf herkent, waarvan je denkt, nou, die hebben me ook gebracht waar ik nu ben?
Ja, ik was als kind al gewoon, ja, vroeger noemden ze dat dan bazig. maar ik vertaal het zelf als een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. Mm-hmm. En als wij gewoon een groepje hadden en ik heb op een school gezeten waar we heel veel projecten al deden. En dan moest je samenwerken met een groepje.
Ja.
En dan was het binnen 10 seconden dat ik dat groepje leidde, zeg maar.
Oh, ja.
En op een gegeven moment dan, ja, omdat je met de klas natuurlijk 5, 6 jaar bij elkaar in de klas zit, dan weten ze van, nou ja, ouder, dat is je net wel of zo.
Oh,
dus
ja,
ik heb dat echt van jongs af aan al verantwoordelijkheidsgevoel gehad. En ik denk dat dat wel een van de redenen is dat ik leidinggevende heb willen worden.
En hoe werd daarop gereageerd toen je jonger was en je als vanzelf de leiding naar je toe haalde?
Ja, ik kan me niet herinneren dat het echt weerstand leidde. Ja, en ik ben heel flexibel.
Mm-hmm.
Echt, ik kan mijn plan heel goed bijstellen. Mm-hmm. Of ik denk, als ik dan een doel heb, dan hoeft het niet helemaal rechtstreeks te gaan. Maar dan kan ik soms ook denken van, nou, ik laat het even een dagje rusten of zo. En dan kijk ik van of ik misschien een beter idee heb. Ik ben best wel creatief.
Mm-hmm.
Ook in met taal en met oplossingen en met hoe je dingen beter of anders kan doen.
Ja.
En dat merk ik ook wel, dat heel erg helpt.
Nou, ik kan me voorstellen, zeker als je, wat zei je, 27 juristen, dacht ik, aanstuurt. Die hebben vast niet alle 27 hetzelfde idee op hetzelfde moment.
Nee.
en dat het dan een enorme hulpbron is als je kunt schakelen en een stukje flexibiliteit daar ook in kunt hebben.
Ja.
En daar niet van slag van bent. Maar dat je daarmee ook ruimte kunt geven aan al die ideeën.
Ja.
Terwijl je nog steeds de leiding neemt, maar wel ruimte laat zijn voor al die ideeën. En zodat er uiteindelijk uit die hele verzameling een misschien wel een blend, een soort samengesteld idee kan komen, wat gewoon het beste gaat werken. Dat je op die manier misschien ook innovatieve houding hebt of faciliteert. Ja, dat heeft natuurlijk veel waarde. Ja.
Ja.
Je geeft net aan dat in het begin van jouw werkzame leven waren dingen echt wel anders dan nu. Als je terugkijkt, dan zie je echt een forse ontwikkeling daarin. Als je nou vooruit kijkt, waar zou jij sowieso willen dat we als maatschappij, als samenleving, over 10 jaar vanaf nu staan?
Ja, dus als je wil dat de samenleving of je bedrijf positiever, optimistischer, inclusiever wordt,
mm-hmm.
dan moet je daarvoor zorgen dat je daar ook in gelooft. Dat je zegt, dat willen we graag, want wij geloven erin dat het goed is om van alle mensen die we werken, dat die gerepresenteerd worden.
Yeah.
En daar geloven wij in en dat vinden wij belangrijk. En alleen die gedachte al, die maakt al dat er mensen die dan denken, maar ik voel me niet gerepresenteerd, dat die gaan opstaan. Hè? Ja. En dan krijg je dat vliegwiel van dat het ook gebeurt. En daar geloof ik in.
Dan blijft het niet bij woorden, maar van woorden naar mindset.
Naar daden.
Ja. Waar je aan gewend bent en wat je voortdurend om je heen ziet, dat is vertrouwd, dat is bekend. En we zoeken altijd naar vertrouwd.
Ja.
En dat kan ervoor zorgen dat zonder dat we het in de gaten hebben, we dus telkens nieuwe mensen aannemen die vooral op onszelf lijken.
Ja.
Dus is er van een bepaalde groep een overrepresentatie, dan komen daar er steeds meer van. En zet je daar dan iemand tussen die in haar eentje, zeg maar, anders is, of afwijkt van de norm, om het zo te zeggen, dan is maar de vraag of die echt een eerlijke kans heeft om te floreren en te excelleren.
Ja. Eén is geen. Dus
ja,
dat werkt niet.
Ja. Ja. Oké, en nog weer even terug naar jouw eigen loopbaan. Hè? Wat is voor jou nou, als je zo even de film terugspeelt, een grote hindernis geweest die jij hebt moeten incasseren en hebt moeten overwinnen in jouw weg naar waar je nu bent?
Nou, ik weet wel van, toen ik mijn man ontmoette, toen was ik al leidinggevende. Dus hij kent mij niet anders dan dat ik een leidinggevende baan had. Maar toen was ik nog niet zo heel erg lang, ik denk 1 jaar of 3 of zo.
Mm.
En dat ik dan in het begin dan thuis kwam, dat ik zei, doe mij maar doe mij maar zaken.
Doe mij maar dossiers.
Doe mij maar dossiers. Ik was meewerkend voorman, voor vrouw, ja. voor mens.
Ja.
En dat was ook de setting destijds. En dus je deed dossierbehandelingen daarnaast stuurde je 10 mensen aan. En dat ik dan was er gedoe geweest en dan kwam ik thuis. Doe mij maar dossiers. En ik weet wel dat er op een gegeven moment dat ik thuis kwam, dat ik zei. Dat had ik met een klant of zo aan de stok gehad. Dat ik zei van doe mij maar medewerkers. En dat vond ik een echt. En ik weet niet wat nou precies de reden is. Wat het omslagpunt is. Maar ik denk dat je in die. Ik denk dat er 2-3 jaar tussen zat. Dat je toch inderdaad gewoon meer ervaring op doet. En dat je geleerd hebt van dingen die wel of niet werken. En of misschien had ik toen al wat langer eenzelfde team waarmee dingen gingen lukken.
Ja, ja.
Hè, dus dat zou het kunnen zijn. Maar die omslag, dat kan ik me echt nog heel goed herinneren. Van doe mij maar dossiers naar van doe mij maar medewerkers.
Ja, dus dat is jouw groei geweest.
Ja, dat is mijn groei geweest.
Wat heeft jou nou vooral geholpen om uiteindelijk die kanteling te maken? Ja, dat kantelpunt wat je net benoemt.
Nou, toch wel het idee van dat je invloed hebt op de mensen met wie je werkt.
Mm-hmm.
He, datgene wat jij als voorbeeldgedrag of visie of ideeën die je hebt, dat die aanslaan.
Mm-hmm.
En dat je er als team kunt zorgen dat het beter wordt en dat het lukt.
En als je nou een keer terugkijkt naar diezelfde route, wat had je nou graag in die tijd al voor advies gekregen, waardoor die route misschien gemakkelijker was verlopen, waardoor dat kantelpunt misschien wat eerder was gekomen?
Nou, wat ik nu weet is dat gewoon heel veel dingen gewoon goed komen. Conflicten die je hebt, moeilijke toestanden die er zijn. Dus dat je heel vaak gewoon zorgen maakt over dingen die helemaal niet gaan gebeuren. Mm. Of dat de soep helemaal niet zo heet gegeten wordt.
Uh-huh.
Dus meer loslaten, hè, dat sowieso. Choose your battles. En inderdaad de gedachte van dat dingen goed komen. En niet vanzelf. Hè. Je moet echt wel dingen doen. Maar denk er gewoon even over na. Laat het even los. Sommige dingen lossen zich vanzelf op. Sommige, daar moet je aan werken.
Mm-hmm.
En dan kan soms de oplossing die je als eerste bedenkt, hoeft niet de beste te zijn. En als je dan een dagje overslaat of een fiets naar huis en denkt, oh, zo zou ik het moeten doen.
Is dat ook het advies wat jij zou willen meegeven nu aan zeg maar vrouwen die nog niet staan waar jij staat, maar die nog iets eerder in hun loopbaan zitten?
Nou, wat ik ook een hele mooie vind is van wees niet zo streng voor jezelf.
Ja.
Wees gewoon mild. Mm-hmm. Wees mild voor jezelf. Leg de lat niet te hoog voor jezelf.
Wat gaat dat ze opleveren?
Nou, dat je wat. Stress. Heel veel minder stress.
Ah, ja, ja. En wat gaat dat ze opleveren?
Nou, dat je gewoon een hele leuke leidinggevende functie hebt. Kijk. Waar je heel veel plezier uit haalt.
Ja.
Dat je niet s'avonds zit te piekeren van, oh, ik had dat anders moeten doen. En wat heb ik dit stom gedaan. En waarom lukt dit niet? Nee, maar gewoon met mildheid richting jezelf. Ook richting de ander.
Mm-hmm.
En dan een goede nacht slapen en morgen weer door.
Ja, ja. Wat zou je mannen willen meegeven die nog wat eerder in hun loopbaan staan? Is dat hetzelfde antwoord?
Ja, verdiep je in de ander. Verdiep je in de ander. Vrouwen zijn anders, maar wel gelijkwaardig.
Mm-hmm.
Ja, en de manier waarop wij reageren. Ja, bijvoorbeeld als een vrouw huilt of zo, dan is dat niet zwak. Mm-hmm. Dan is het gewoon emotie die gewoon kwijt moet. En daarna gaat ze gewoon keihard door bijvoorbeeld.
Net zoals dat je even moet schaterlachen.
Ja.
Dat is ook even ontlading.
Ja, dat is een ontlading.
Mm-hmm. Ja. Wat zou je willen meegeven aan vrouwen die, net als jij, een aantal decennia werkervaring hebben, maar misschien in andere organisaties staan en die anders dan bij jullie organisatie niet ervaren dat ze die gelijke kans krijgen en dat echt gefaciliteerd wordt. Wanneer zij wel, hè, dat is natuurlijk even het uitgangspunt, hè, gewoon die kwalificaties hebben, de capaciteiten hebben, de ambities hebben. Wat zou je hen mee willen geven?
Ik geloof heel erg zelf in sisterhood.
Mm-hmm.
Dat je zoek elkaar op.
Mm-hmm.
Doe intervisie met elkaar. Hè, van dat je tot betere ideeën komt. Of van hè, wat werkt wel, waar loop je tegenaan? Wat kunnen we van elkaar leren? Zoek een coach.
Mm-hmm.
Ik zou zeggen, zoek een oudere. Iemand die ouder is dan jij, wel vrouw. En doe coaching. Dan kun je echt ontzettend veel skills van leren.
Mm-hmm.
Ja, en heb in ieder geval vertrouwen in jezelf dat je het kunt.
Ja.
Maar ik denk wel van als je dat dan 1, 2, 3 jaar hebt gedaan en het is dan nog steeds zo van dat er een beetje op je neergekeken wordt. Ja, dan zou ik weggaan.
Mm-hmm.
Want ja, dan moet er of uitzicht zijn dat het binnen afzienbare tijd, dat diegene zeg maar die jou dwars zitten weggaan. Want veranderen, dat gaat niet gebeuren. Want anders was het die 3 jaar daarvoor al gebeurd. Maar dan, ja, dan is het gewoon verspilling van talent.
Mm-hmm.
En doe je kunstje dan ergens anders mm-hmm. en laat ze poepie ruiken. Dat zou ik zeggen. Ja.
Ja, en je noemt hier verspilling van talent zou het dan zijn.
Ja.
In feite, verspilling van talent voor de vrouw in kwestie, maar ook voor de organisatie zou
zeker,
ik zeggen.
Ja.
Want als dat inderdaad de keuze is die dan gaat worden gemaakt, van dan pak ik mijn biezen en dan zoek ik mijn heil ergens anders. Dat is toch waardeverlies voor een organisatie.
Ja. Nou ja, er zijn, ik ken wel situaties, want ik heb heel veel arbeidsrecht gedaan. Dus ik ken het wel vanuit de dossiers. En dan kreeg ik gewoon een hele pittige dame aan de telefoon. En die dan problemen ervaren met andere mensen om de heen. Met name mensen uit leidinggevende positie, met name mannen. Maar die vonden dat bedreigend, zo'n pittige vrouw. En dan kom je gewoon niet tot je recht. Dan komen je ideeën worden niet opgepakt. Je kansen komen er niet. Ja, en dan, als je dan zo tegengewerkt wordt. En dan gaf ik ook vaak het advies van ga voor jezelf beginnen.
Nou ja.
En de meeste belden dan soms nog van ik ben voor mezelf begonnen.
Ja. Wat zou je dan willen meegeven aan bestuurders, directies hierover? Hè? Dus het behouden van vrouwelijk talent en daarmee waardebehoud voor de organisatie. In feite kapitaalbehoud voor de organisatie. Ja. Wat zouden organisaties moeten doen?
Nou ja, ik denk als je een organisatie bent waarbij zeg maar de doorstroom van vrouwen heel erg tegenvalt.
Mm-hmm.
En je wilt er echt serieus mee aan de gang. Dan zou ik dat inderdaad gewoon onderzoek naar doen. Van hoe komt dat nou?
Mm-hmm. Hè?
Misschien moet je iemand inschakelen die interviews over gaat houden.
Mm-hmm.
En dat mensen ook gewoon echt open kunnen zeggen van wat maakt dat ze worden tegengehouden. Ja, en daar zul je dan iets in moeten veranderen.
Mm-hmm.
Want kennelijk is het op deze manier niet gelukt. En dan zul je iets anders moeten proberen.
Ja. Ja. Is er een vraag die ik jou eigenlijk ook nog moet stellen, maar nog niet gesteld heb?
Ja, ik zou, als ik jou was, vragen van wat is er zo leuk aan leiding geven?
Goh, Jeanette, wat is er zo leuk aan leiding geven?
Ja, nou ja, daar heb ik 20 jaar naartoe gewerkt.
Ja.
Nou, ik vind het gewoon heel leuk om mee te denken aan het verbeteren van de organisatie. En dat te vertalen, zeg maar, richting de medewerkers. En ook de behoeftes van de medewerkers weer te vertalen richting de organisatie. En ja, als je daar zeg maar een flow in krijgt, ja, dan heb je gewoon de ideale situatie.
Ja.
En het is nooit saai, want elk jaar zijn er weer veranderingen die of je moet meedenken van wat er in de toekomst kan gebeuren en daarop voorbereid zijn. Of er gebeuren concrete dingen waar je op moet inspelen. Ja, dus je werkt met mensen, je werkt met cijfers, je werkt met trends en ontwikkelingen. Mm. En ja, je moet het allemaal vertalen en zorgen dat het gebeurt. Ja.
En daarin, in die hele combinatie van de dingen, daarin zit jouw voorliefde voor leidinggeven.
Ja.
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 Nou, dat lijkt me een hele mooie afsluiter. En ik denk dat je daarmee ook even mooi in de positie van rolmodel stapte. Jeanette, ik wil je heel hartelijk bedanken voor je tijd en je gedachten en je ideeën.
Ja,
dankjewel.
Ja, Karen.
Dankjewel dat je luisterde. En als deze podcast je nou heeft geïnspireerd, dan zou het ontzettend fijn zijn als je een mooie beoordeling wilt achterlaten in je podcast-app en de optie wilt aanklikken om de podcast te volgen. Daardoor groeit namelijk het bereik en help je anderen om ook deze podcast te vinden. En wil je doorgroeien naar of in een senior leiderschapsrol? Of wil je jouw authentieke leiderschap ontwikkelen? Lees over de mogelijkheden op mijn website hardhoutenporselein.nl. Je kunt daar ook gratis mijn whitepaper downloaden, 9 leiderschapversterkers voor vrouwelijke leiders. Speciaal voor vrouwelijke leiders die door willen groeien naar MT of executive level zonder op een kerel te gaan lijken. Dag!